Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat onze oud-predikant dominee Tekelenburg uit Woerden bij ons voor. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Psalm 95, vers 1 en 3. Vers 1 begint met: Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En in vers 3 zingen we over de scheppende macht van God en besluiten we dit lied met een bede: Kom, laat ons knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. Na het zingen van Psalm 95, vers 1 en 3, is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
We zullen samen deze dienst beginnen, ook in verbondenheid met mensen die met ons meekijken en meeluisteren. En wij spreken uit Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zijn en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij horen aan het begin van deze dienst over hoe een jong meisje, zo'n 14 jaar oud, reageert als ze een opdracht van God krijgt. Lucas 1, Maria zei: zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden, laat met mij gebeuren overeenkomstig uw woord. Wij zingen uit de bundel Weerklank nu lied 430, de eerste drie versen. God heeft het eerste woord. Hij spreekt nog altijd voort. We horen vanavond over het spreken van God tot Mozes. En God spreekt nog altijd voort. Lied 430 uit de bundel Weerklank. We willen ons geloof belijden in deze dienst ook vanavond, bovenal tot eer van God. En wij zingen daarna Psalm 143, het tiende vers. Een gebed om te worden ingezet in de dienst van God, door God ook geleid te worden. Psalm 143, het tiende vers, nadat we ons geloof hebben beleden. Ik stel voor dat we dat doen ook met die geloofsbelijdenis van Nicea. En het zal wellicht vaker ook dit jaar hier al geklonken hebben dat het 1700 jaar geleden is dat die belijdenis is aangenomen. En dat geeft ook wel reden, er is ook heel veel bij stilgestaan, ook met name wel voor de zomer. Maar dat geeft ook reden om ons geloof ook vanavond met die geloofsbelijdenis te belijden, in verbondenheid met de Kerk van Jezus Christus wereldwijd en verbonden ook met alle die ons in het geloof zijn voorgegaan. En ik nodig u en jou uit om stil voor u en voor jezelf mee te belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de Schriften. En opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen verder bidden. Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, U de eerste en de laatste, de eeuwig levende God, U die de tijd omspant, U de ik ben die ik ben, zullen we ook vanavond horen. Wij danken U dat wij vanavond hier samen mogen komen in dit huis van U, wat al eeuwen huis van U is, en we danken U dat het nog steeds huis van U is. Plek om U te ontmoeten, tot U te bidden, te zingen, stil te worden voor Uw aangezicht en Uw woord te horen. En als we zo denken ook aan dat U de God van de eeuwen bent, en we ons geloof ook net hebben beleden en gedacht hebben ook aan mensen die voor ons geleefd hebben en niet meer onder ons zijn, dan denken we ook aan mensen die daarin van betekenis geweest zijn, ook voor de gemeente hier. En mensen die niet meer onder ons zijn, maar van wie we ook mogen weten, Heere, dat ze bij U zijn. Door de genade in de Heere Jezus. Dat zij eeuwig mogen leven voor Uw troon. In Uw huis. En we danken u dat u machtige beloften hebt voor de toekomst. Zelfs over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat terwijl wij ook juist zoveel akelige berichten in het nieuws lezen en horen. Bedreigende berichten. En dat we dan mogen weten, Heere, vanuit uw woord. Dat de toekomst in uw hand is. En dat er een machtige toekomst is in de Heer Jezus Christus. En we danken u, Heer, als we in geloof daarin mogen delen. Dat blijft een wonder. Geloof is niet vanzelfsprekend. En ook als we het geloof mogen delen, weten we dat het aangevochten kan worden. En nogal eens aangevochten wordt. En wat een wonder, Heer, dat u ons erbij bewaart. En dat u daarvoor ook de kerkdiensten gebruikt. En wilt u dat ook vanavond doen. En we danken u dat we ook in een tijd leven dat er thuis ook meegekeken kan worden, meegeluisterd. Of op andere plekken zelfs, ook in zorgcentra. Wij bidden, Heere, voor mensen die op die manier ook vanavond met ons verbonden zijn. Dat kan zelfs van over heel de wereld. En het blijft bijzonder dat u in al die verschillende culturen met uw evangelie komt en gekomen bent. Heren, dat doet ons ook vandaag weer verder kijken dan alleen de gemeente die hier zichtbaar vanavond samen is. U bouwt uw kerk uit Israël en de volken. En de toekomst is aan u. En we danken u dat de deuren van de kerk altijd voor iedereen openstaan. Ook voor zoekende mensen. Als die er zijn onder ons vanavond. Heren, u hebt er ook machtige belofte aan gegeven dat wie u zoeken, u zullen vinden. En waarom zijn mensen op zoek gegaan? Dat is al werk van uw Heilige Geest. En zo, Heren, bidden we, wilt u ook mensen bemoedigen die het gevoel hebben dat ze er buiten staan, buiten het geloof. Heren, wilt u ze bemoedigen om te mogen weten dat u zich laat vinden. Heren, zo bidden we om een open Bijbel ook vanavond. En open harten. Het lukt ons vaak nog niet zomaar om ruimte te maken in ons hoofd en in ons hart voor u. Dat moeten we ook belijden vanavond. Maar u die onze schepper bent, u weet helemaal de weg in ons. U weet het te openen, ook waar het gesloten is. Of waar misschien wel barricades zitten in ons hart en leven. Heren, dat weet u op te ruimen. En nogal eens doet u dat zo liefdevol, zo tactvol. Maar soms ook heel radicaal. Als het nodig is, Heren, doe wat goed is. Want wat u voor ogen hebt met ons, dat is het beste. Wij danken u zo dat we elkaar ontmoeten mogen. Ook als oude predikant en gemeente. En we bidden zo ook voor elkaar. En voor alle met wie we ons verbonden weten. Mensen die we ook graag in de kerk hadden gezien en er niet zijn. Heer, u weet al die dingen. Ontferm u. Wil gebeden horen. Denk aan uw belofte die u hebt bezegeld. En wij danken u tegelijk dat u doorgaat met uw kerk, ook hier in IJsselstein. Heren, helpt u zo vanavond ook in alles. Ieder die een taak heeft in de dienst. We denken ook aan het orgelspel en de kosterswerk. Mag het alles liefdedienst zijn voor u. U die dat zo waard bent. Hoor ons zo in Jezus' naam. Uit genade. Amen. In de gemeente Woerden, waar ik nu predikant ben, luisteren we een aantal keren naar geschiedenissen rond de uittocht van het volk Israël uit Egypte en de reis door de woestijn. En ik wil graag met u, met jou, ook luisteren naar die roeping van Mozes, verschijning van God aan Mozes bij de berg Horeb. En wij lezen Exodus 2 vanaf vers 23... En dan lezen we door tot hoofdstuk 3, vers 15. En dan lezen we ook nog van hoofdstuk 4, vers 1 tot 17. Ik denk dat velen die geschiedenis wel kennen. Jozef was verkocht door zijn broers en werd zo weggevoerd naar Egypte. Toen kwam er hongersnood in Kanaan. En toen kon de familie van Jozef, omdat Jozef inmiddels onderkoning geworden was in Egypte, kon de familie naar Egypte toe en zo voedsel krijgen. Maar de jaren, decennia verstreken en het volk ging lijden als een minderheid in Egypte, werd onderdrukt. En dan lezen wij Exodus 2 vanaf vers 23. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg, de berg Horeb. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. En dit is mijn naam ter gedachtenis. Van generatie op generatie. En dan lezen we nog verder over reactie van Mozes als hij dan dus zo geroepen wordt voor die taak. Hoofdstuk 4. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren. Want ze zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. De Heer zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei, een staf. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heere zei tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast. En er werd weer een staf in zijn hand. opdat zij geloven dat de Heer aan u verschenen is, de God van hun vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De Heer zei verder tegen hem, steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn. En zie, zijn hand was melaat, wit als sneeuw. Hij zei, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overig vlees. En het zal gebeuren als ze u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat ze dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zijn dat ze zelfs deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen. Ja, in bloed veranderen op het droge. Toen zei Mozes tegen de Heer, och Heer, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heer zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan ga. Ik zal zelf met uw mond zijn. En u leren wat u spreken moet. Maar hij zei, o Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes en hij zei, Aaron de Leviet is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ik zelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En hij zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zo zijn. Hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen. Tot zover het lezen van deze indrukwekkende ontmoeting van Mozes met God. En we lezen nog een keer vers 10 van Exodus 3. Vers 10. Nu dan ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. Wij zingen over het spreken van God, het verschijnen van God met Psalm 50 vers 1 en 2 uit de oude berijming. Door een verterend vuur zingen we dan, wordt het verschijnen van God voorafgegaan. Psalm 50, 1 en 2. Gemeente hier in de kerk, thuis of waar dan ook met ons verbonden. Zijn in onze tijd de ogen van velen nogal gericht op Gaza en nu vooral ook wel in hoop dat het er beter zal worden. Zijn in onze tijd de ogen ook nogal gericht op Oekraïne en valt het tegelijk niet mee om al die ellende maar steeds te zien. Vertel ook niet wat nieuws als ik zeg ook dat in ons land er mensen zijn die de deur ook willen sluiten voor alle mensen die uit die gebieden komen waar ellende is. Je denkt wel eens misschien ook wel omdat ze genoeg hebben aan hun eigen ellende. En vaak ook wel omdat ze zo graag hun eigen leven nog op peil houden. Maar zijn in onze tijd de ogen dus nogal gericht als het gaat om het Midden-Oosten op Gaza? We kunnen vanavond dus ook een moment kijken naar het land Goshen in Egypte, in de tijd waarin Mozes leefde. En daar leefde ook een volk in onderdrukking. Daar toen het Joodse volk. Het gaat heel veel over genocide, nou over genocide gesproken. De Joodse jongetjes moesten na hun geboorte verdronken worden in de rivier de Nijl. En als je daar even over doordenkt, is het wel bijzonder dat na zoveel jaren daar nog een volk is. Al weten we ook uit de Bijbel dat er verloskundigen waren die niet meewerkten aan die plannen van de farao, niet meewerkten aan die genocide. En er zal meegespeeld hebben dat de slavenarbeid van het Joodse volk Egypte ook wel ten goede kwam. En men dus ergens het volk ook wel wilde houden. En ik geloof dat vooral heeft meegespeeld dat God zijn volk niet laat gaan, niet laat ondergaan. Zoals we dat ook in de geschiedenis recenter hebben gezien. Nou, de Bijbel laat ons weten in Exodus 7 vers 7 dat die bekende Mozes in Exodus 3 inmiddels, denken we toch echt, 80 jaar oud is. Nou, Trump bijvoorbeeld wordt volgend jaar ook 80. Kennen wij in ons land in de geschiedenis de 80-jarige oorlog? Israël kende dus al minstens 80 jaar onderdrukking in Egypte. En het volk woonde dus in dat ghetto Goshen. En Goshen heeft een prachtige naam, land van overvloed betekent het. Maar die overvloed was daar niet. In elk geval niet voor het volk Israël. En die God dan van het volk, doet hij er wat aan? Is hij er wel? Waar is hij? Je denkt even, zullen de kinderen verteld zijn, zullen de ouders de kinderen verteld hebben over hoe wonderlijk God gezorgd had voor Jacob door te zorgen dus voor eten, voor heel de familie in Egypte. Hoe wonderlijk God dat leven van Jozef had geleid. Zullen ze het verteld hebben? Maar waar is die God? Nu het volk al zo lang en zo lijdt. En waar is God voor Oekraïne? Voor christenen onder de Palestijnen, voor het Palestijnse volk? Voor het Joodse volk, dat nu ook lijdt onder jodenhaat, antisemitisme, wat niet weg lijkt te gaan en weer opkomt? En je kunt en mag het vanavond ook best dichtbij halen. Jij denkt, u denkt, waar is God in mijn gezin, in mijn huwelijk? In mijn ongewild alleen zijn. In mijn werksituatie morgen weer. In mijn tobben met leren en met school. En als het gaat om de kerk in Europa en Nederland. En noem maar op. Waar is God in ons land met al die polarisatie? En die haat. Toenemend wapen en mensenbezit. En messenbezit. Nou, vanavond zien we dus Goshen. Maar we zien nog een plek. redelijk dichtbij wat we nu kennen als Eilat in de Sinaï-woestijn. Vlak bij de berg Horeb. Plek waar toen het nog veilig was, een aantal decennia geleden, toeristen graag naartoe gingen en verbleven. Ik was er als toerist in 1995. Je kon de berg Horeb beklimmen. Daar loopt die bekende Mozes met een kudde schapen. Zo in de natuur. Toeristen zeggen de prachtige natuur. Woestijngebied, prachtig. Al zal het anders zijn als je daar dagelijks loopt en er levensonderhoud moet komen en die schapen echt wel voedsel moeten hebben. Mozes loopt er al lang, decennia lang al. Gaat het dan niet vervelen? Leeft en werkt Mozes trouwens niet onder zijn capaciteiten? Hij heeft opvoeding genoten aan het hof van de farao van Egypte. Maar wat is eigenlijk in zijn leven daar het nut van? Moest hij dat daar alles leren om hier schaapherder te zijn? Of bevalt het hem wel, dat leven zo dicht bij de natuur in de vrijheid? Mozes is er wel veel beter aan toe dan zijn volksgenoten in Egypte, in Goshen. En Mozes wist wel hoe het leven voor hen was. Hij had daar ook rondgelopen. Hij was zo boos geworden toen hij zag dat zijn volksgenoten onderdrukt werden. Hij had een slavendrijver vermoord. Ja, waar zal Mozes zo allemaal aan gedacht hebben in de woestijn? Terwijl hij daar, denk je, toch wat eenzaam was met zijn schapen. Je denkt ook wel even aan wat je zelf kunt voelen als het jou goed gaat in het leven en anderen slecht of heel slecht, en dat je dat dan weet. Of waar je ook aan denkt als je eigenlijk de lijn van God met je leven niet snapt. Zoveel kennis opgedaan, vaardigheden geleerd. Maar waarvoor eigenlijk? En de dagen en de jaren verstrijken. Het leven lijkt zelfs om te zijn. Je bent inmiddels 80. Ik geloof, zo mogen we echt stilstaan, gemeente, ook bij de geschiedenis in de Bijbel. Het zijn geschiedenissen over mensen als wij. Er wordt nogal eens gezegd, het is waar, het Oude Testament vooral, laat ons God en dat leven met hem, maar ook de strijd met hem, zien in de concrete, ook harde werkelijkheid van ons leven. En de mensen, jawel, de culturen verschillen, maar de mensen waren mensen als wij. En laten we alsjeblieft niet onszelf groter en belangrijker en wijzer denken dan de mensen toen. Laten we maar niet denken dat wij denkers zijn en de mensen toen doeners. Of denken dat geloven nu veel moeilijker zal zijn dan het toen was. En dat mensen toen alles ook maar voor zoete koek aannamen. En dan op een dag is daar die bijzondere doornstruik. Een vuurvlam uit het midden van de struik. Dat doet aan een engel denken. De Bijbel meldt, het is een engel. Zelfs de engel van de Here. En dat doet dan zelfs aan God zelf denken. Je probeert het voor je te zien en dat mag. Die doornstruik. Het Hebreeuwse woord is nogal eens voor braamstruik vertaald. Maar doornstruik is passender. Ik kwam zelfs wel tegen bij de voorbereiding dat mensen denken aan de Christusdoorn. Misschien zijn er onder ons die die kennen. Dat is wel meteen een hele mooie verwijzing. Ook las ik bij de voorbereiding dat de godsdienst van Egypte in die tijd kende dat goden zich openbaarden in doornstruiken. Mozes kende dit wellicht van die godsdiensten. Vandaar misschien ook wel dat Mozes zegt dat hij ernaar wil kijken. Dat hij niet eens zo verbaasd lijkt. En een uitlegger trekt dit meteen heel mooi en veelzeggend door. Het is God die hier komt in het leven van Mozes. En dan dus zie je het aansluit in zijn komen bij wat Mozes kende. Zo dichtbij komt God in het leven van mensen. Zo genadig dichtbij. Hij de schepper, hij kent deze hele wereld. En hij weet heel dichtbij te komen. Zo sluit hij aan bij onze kennis en onze gewoonte. En meteen zie je net wat kan God afdalen? Wat kan God dichtbij komen? En in wat we gelezen hebben staat ook dat God afdaalde, vers 8. Daarom ben ik neergekomen. En dat neerkomen van God hebben we wel heel indrukwekkend gezien in de komst van God in Christus. God zelf is in die doornstruik en spreekt tot Mozes. Mozes ontmoet God. God geeft aan Mozes de opdracht om zijn schoenen uit te doen. Het lijkt er wel op dat Mozes die opdracht nodig had. Zullen we het maar zeggen? Wij mensen sjouwen vanuit onszelf zomaar over heilige grond. We hebben vanuit onszelf niet zomaar gevoel voor heiligheid en openheid daarvoor. Zondaren die wij zijn. Ik zag bij de voorbereiding dat in allerlei schilderingen en beeldhouwwerk over deze ontmoeting bij de doornstruik Mozes knielend wordt afgebeeld. In de Bijbel lees je het niet dat Mozes knielde. Ik zag een mooi beeldhouwwerk van een kerk, bij een kerk in Oostenrijk. Ik kan het niet laten zien. Als u op internet zou kijken, kunt u het vinden. Wel heel mooi is ook dat in die afbeelding die schapen daar staan en Mozes op een afstandje is. De schapen zijn op dit moment herderloos, want God is met hun herder bezig. Dat gaat nu voor. En in dat beeldhouwwerk zie je een paar uitstekende dorens, opvallende dorens die fel uitsteken richting Mozes. Zou het ook wat zeggen dat het om een doornstruik gaat en God via zo'n struik verschijnt? Misschien ken je het in je leven, dat God je ook kan steken, onrustig kan maken met de woorden die hij spreekt en de opdracht die hij geeft. De één keer zo gesproken heeft in je leven, dan kom je er niet meer onderuit. Maar de consequenties zullen er echt zijn. Toen ik een kind was, kon ik nogal eens slecht in slaap komen. En dat kun je ook als volwassene hebben. Maar dan dacht ik 's avonds op bed aan deze geschiedenissen. Dat kunt u ook doen als u 's avonds niet slapen kunt, 's nachts niet slapen kunt. Ik kan me heel goed herinneren dat ik zo'n hele tijd nagedacht heb over Mozes bij die struik, als het ware erbij was. En als je zoekt naar lijnen in je leven, misschien helpt het me zelfs wel bij het preken hierover. Het is mooi om zo te denken over de plek op aarde waar God is. Zo'n struik met vuur, warmte, licht. En dat heel bijzondere dat de struik niet verbrandt. En dat je als mens om God te ontmoeten je schoenen moet uitdoen. God is zo zuiver. Zo schoon, zo rein. Vuilheid past niet bij hem. We kunnen alleen maar bij hem komen dankzij de reine Jezus. En zien we vanavond dat licht op. In dat Gozen, dat ghetto, ging alles die dag gewoon door. Zoals het er altijd ging. Je merkte niet eens wat voor dag het was. Sabbat was er niet. Een onderbreking van na de zes dagen was er niet. Het was 24-7 economie. Het slavenbestaan ging maar door. Maar God is er wel. En hij gaat bezig met zijn volk in nood. Hij laat weten dat hij van hen weet. Met hen leidt. Hun geroep echt wel heeft gehoord. Want op een dag maakt God een begin met het reddingswerk. Daar toen, bij Mozes, bij de berg Horeb, bij die brandende doornstruik, daar komt het reddingsbegin. God grijpt wel in. God ziet om naar zijn volk. Echt wel. En dan zet God die 80-jarige Mozes daarvoor in. En als mensen, ja, er zijn denk ik heel wat mensen ook echt wel jonger dan 80 hier vanavond. En als die denken, nou zo'n 80-jarige dus. Nee hoor, God zet er ook jongere mensen voor in. Zoals toen in dat huisje in Nazareth, die 14-jarige Maria. En dat raakt mij en doet mij vanavond van God vertellen. Ook aan jonge mensen in ons midden vanavond, mooi dat je er bent. God kan jou inzetten. U inzetten. Voor Gaza, voor Oekraïne, voor Gods volk Israël, voor grote ellende in de wereld, maar ook voor die ellende om de hoek, zo dichtbij. Want God hoort het geroep vanuit deze wereld. Hij hoort het ook zeker van zijn eigen volk, van Israël in de kerk, ook van de christen onder de Palestijnen. Ook van die vervolgde kerk. Hij hoort de roep, hoor het maar vanavond, hij hoort de roep van alle die in moeite tot hem bidden. En dan roept God daarvoor mensen, zet hij mensen in. 80-jarigen, 14-jarigen en velen daartussenin. En zo opeens kan God daarin in je leven er zijn. Die stem van hem. Zo zoals bij Mozes toen tijdens zijn werk. En zo in de natuur. In de schepping. Die werk van God is. Die gebruikt God ook. Zelfs zo'n doornstruik. Niet de fijnste struik. Tegelijk als je zo ziet dat God ook spreekt door de natuur, moet je natuurlijk niet zeggen, voor ontmoeting met God ga ik op zondag maar de natuur in. Want in de natuur leer je niet dat je van God bijvoorbeeld na zes dagen een dag vrij krijgt voor leven met hem. En leer je niet over Christus, in wie God zo heel bijzonder gesproken heeft. Christus die zelfs een doornen kroon gedragen heeft tot verzoening van zonde. Herkennen we het? Dat God riep, dat hij roept. Misschien zijn er in de kerk of die meekijken die verlangen naar dat spreken van God in hun leven. Je mag er God om vragen. Maar besef ook dat het je onrustig kan maken, in beweging zet. Maar God heeft wel echt het beste met je voor. En ik denk bijzonder ook even aan jonge mensen. Er lijken jonge mensen te zijn vandaag de dag die denken, waarvoor leef ik eigenlijk? Nou, je leeft echt niet zomaar. Je schepper heeft je gewild. Hij heeft een plan met je leven. Je zou zelfs grote dingen kunnen moeten doen. Er moeten toch in de toekomst ook weer regeringsleiders zijn, raadsleden, wethouders. Mensen die in bedrijven goede leiding geven, betrouwbaar zijn. Er zijn gezinnen nodig met stabiele ouders. Je kunt in je leven van grote betekenis zijn. Leer daarvoor. Laat je vormen. Ook binnen de christelijke gemeente. Ik las in de kerkborden die we nog steeds lezen dat er ook gewoon weer de catechisaties zijn. Hoor daar bijvoorbeeld over wie God is. Want zoals God toen was voor Mozes, is Hij nog. En dat leid ik af uit Gods naam. Want dan vraagt Mozes God om zijn naam. Want Mozes krijgt dus de opdracht om naar het volk Israël te gaan en zelfs naar die farao in Egypte te gaan. Hij krijgt de opdracht om leider te worden van het volk in dat bevrijdingswerk uit Egypte. En dan heeft Mozes bedenkingen. We gaan er nog wat meer over horen, we hebben er ook over gelezen. Onder andere zegt Mozes: als ik bij het volk kom en zeg: de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen: wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Mozes weet wel, ook van zijn tijd in Egypte, dat mensen daar weten van meer goden. En dan zeggen: de God van jullie vaderen. Ja, dat zou toch zelfs bij Israël ongeloof op kunnen roepen. Want waar is nou toch die God van de vaderen? En wat zegt dat eigenlijk? Mozes denkt dat ik de naam van God kan noemen. Dat zal helpen. En dan maakt God ook zijn naam bekend. Heel intiem gebeuren. God laat zijn naam weten. Kun je ook langer bij stilstaan. En dan blijkt Gods naam nog eens een keer te zijn: ik ben die ik ben. Wat je mag vertalen als: wie ik nou gisteren was, ben ik ook vandaag. En zal ik zijn ook in de toekomst. Dus voor dat volk Israël in Goshen: God is echt dezelfde als toen voor Jacob en voor Jozef. En voor ons nu: God is dezelfde als toen bij Israël en bij Mozes. Dus de God die mensen roept en inzet, die mensen ontmoet en dus heel dichtbij komt in hun bestaan. En de God die die roep uit de ellende heeft gehoord en die uitredt. Ja, je kunt in Exodus 3 naar heel veel kijken en lang kijken. Zoals ook dus naar die naam van God. Maar het zal duidelijk zijn, als we dat vanavond nadrukkelijk gaan doen, wordt het te veel. Maar ik kan het niet laten om ook door te geven wat u misschien ook wel weet, maar dan herinner ik eraan. Toen de Heer Jezus op aarde was, heeft Hij zo vaak gezegd: ik ben. En dan heeft Hij nog meer invulling gegeven aan hoe God is. En dan horen we dus: God is dezelfde. Ik ben de herder, de goede herder, zei Jezus. Ik ben de waarheid, de betrouwbare. Ik ben het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de ware wijnstok. En je kunt nog doorgaan. Nou, die God ontmoeten we ook vanavond. Hij is dezelfde. Dezelfde als toen. Dus degene die bevrijdt. Zoals toen het volk Israël uit Egypte. En dus die God die roept en je inzet. Vanavond zien we vanuit Exodus 3 vooral dat God dus Mozes in zijn bestaan van alle dagen, van al jaren, een opdracht geeft. Zelfs op Mozes' leeftijd toen. En voor die opdracht krijgt hij dus de naam van God mee. We gaan straks over die naam zingen. Valt me wel eens op dat christenen die naam van God zo mooi vinden, omdat ze God ook zo als helper willen en nodig hebben. Vanavond zien we, God gaf zijn naam juist ook bij de opdracht die God gaf en geeft. Dat God ook dus ons aanport met takken van een doornstruik, om buiten je comfortzone te komen. Een taak op je te nemen in een godvijandige wereld. En dan zegt God, hier heb je ook mijn naam. Ik ben die ik ben. Niet voor een soort luxe bestaan, maar in de roeping die je krijgt. Nou, Mozes zegt gelijk, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? Wie ben ik? Ah, Mozes, je hebt toch scholing gehad in Egypte? Je zou kunnen zeggen, misschien was Mozes in al die woestijnjaren een in zichzelf en eigen wereldje gekeerde man geworden. Misschien zelfs wel wat mensenschuw. Als je verder leest in Exodus, we hebben het gedaan, hoofdstuk 4, dan heeft Mozes nog meer bedenkingen. De mensen zullen niet geloven dat u aan mij verschenen bent, hoofdstuk 4, vers 1. Nou, een heel herkenbare en begrijpelijke tegenwerping. Wij kunnen dat toch ook zo zeggen? Maar we hebben gelezen, dan krijgt Mozes ook tekenen mee. Een staf zelfs die een slang kan worden. En zijn hand onder zijn arm doen. En die wordt melaats, toen Mozes dat deed. En wordt van melaatsheid genezen toen hij zijn hand weer terugdeed. En dan nog ziet Mozes het niet zitten. Ik kan niet spreken, zegt hij. Kun je nog eens even over nadenken. Als je zelf zoiets zegt tegen God, dan zeg je het tegen hem die je schepper is. En dan zegt God, wie heeft jou gemaakt? Hij zegt het hier tegen Mozes. Wie heeft de mens een mond gegeven? Je zegt het wel tegen je schepper. Over vuur gesproken, dan ontbrandt God in toorn en krijgt Mozes genadig nog Aaron mee als woordvoerder. En het zijn allemaal dingen om langer naar te kijken en over na te denken. Omdat wij mensen als Mozes zijn en God dezelfde is, trek ik het door naar nu. Bij al die tegenwerpingen die er ook bij ons kunnen zijn, krijgen we ook tekenen mee. Ik denk aan dat teken van de regenboog. Teken van Gods genadige trouw. We hebben het indrukwekkend gezien toen we voor het laatst de deur dicht deden in Monster. De straat uitreden. De regenboog. Toen we voor het laatst Monster uitreden. De regenboog. God geeft tekenen. Niet voor niks. En ik denk aan het meest sprekende teken binnen het christendom. Het kruis. En het doet je denken aan Christus. Wat heeft Hij Gods roeping vervuld? Wat is Hij ervoor gegaan? Hij heeft zelfs die doornenkroon gedragen. Christus heeft het helemaal laten zien en merken dat God de mensen wil en kan bevrijden. En hij heeft ook laten zien dat God het uiteindelijk zelf moet doen. Christus is daarvoor gestorven aan het kruis. Maar ik ben zo dankbaar dat in het protestantisme dat kruis ook een leeg kruis is. Het zegt ons ook, hij is opgestaan uit de dood. God redt zelfs van de dood. En van de eeuwige dood. Hij is machtiger dan welke vijand ook. En in het verlengde van dat kruisteken zijn er de tekenen bij het avondmaal. Gebroken brood, vergoten wijn. En naast die tekenen krijgen ook wij Aarons mee, broeders en zusters op de weg, om samen de opdracht van God te vervullen. En we hebben Gods naam. Ik ben die ik ben. We kregen er nog de naam van Jezus bij, die hij met ere draagt, want hij is zoals hij heet, redder, zaligmaker. We ronden af. Die vraag geef ik maar mee. Waar raakte het u vanavond? Waar raakt het jou? Ik geloof dat de boodschap vanavond vooral dus moet zijn. God roept ook jou en u voor een taak in zijn grote plan, zijn reddingswerk. Amen. Wij zingen uit de bundel Weerklanklied 443. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Lied 443. Er is mij gevraagd om op dit moment in de dienst ook de collectedoelen te noemen. Er wordt niet fysiek dus gecollecteerd, niet in rondgaan. Maar u kunt bijdragen via Scipio, via de bank of via de QR-code in de weekbrief. En u kunt uw gave ook geven bij de uitgang. En ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. De eerste rondgang is voor het werk van Karsten en Irene van Riesen in Azië. En ik mag wel een keer zeggen, wat bijzonder ook dat jullie al zo lang ook hen steunen in het werk dat zij mogen doen. Ook indrukwekkend dat ze al zo lang dat werk doen. De tweede rondgang is voor pastoraat in de eigen gemeente. En de derde rondgang is voor instandhouding van de eredienst. Van harte dus de collecte aanbevolen. Laten wij ook samen danken en bidden. Heren, zo bidden wij om uw zegen over de gaven die ook vanavond worden gegeven. Het is een zegen als we geven kunnen, als we hebben om uit te delen. Daarin kunnen we ook roeping vervullen, meehelpen, ook in nood van anderen, maar ook in de roeping van anderen. Zoals de gemeente dat al zo lang doet, ook rond het werk van Karsten en Irene van Riesen. We bidden voor hen ook, heren. We bidden voor hun kinderen. Wilt u hen telkens ook vervullen met uw Heilige Geest en hun werk zegenen? Geef dat ook aan de andere zendingswerkers met wie de gemeente verbonden is. We denken ook, heren, aan Willem Hendry en Ditteke. En we denken ook aan meneer van Amerongen. Heren, zegent u zo ook het werk dat zij mogen doen. En ook anderen met wie er een band is. Heren, u bent de God die roept, hebben we ook vanavond gehoord. En heren, zo vragen wij u ook. Werkt u ook zo door, omdat we in onze tijd ook dat reddingswerk van u zo nodig hebben, in de noden die er zijn. En heren, we bidden ook voor mensen die denken, wat is het de plan van God met mijn leven, wat is de zin ervan? Heren, dan weet u mensen in te zetten. Al kan het wel eens even duren voordat die stem van u er zo klinkt. En tegelijk bidden we, heren, stel ons er ook voor open. En we danken u dat we dan ook die naam van u meekrijgen. Met ook die naam van de Heere Jezus. Heren, wij bidden voor de plek in deze wereld waar de nood groot is. Wij danken u dat gegijzelde Israëliërs vrij mogen komen. En wij bidden dat de stappen die nu gezet worden op de weg naar vrede, dat het tot een duurzame vrede mag leiden. Waarin Joden en Palestijnen in vrede met elkaar samenleven. Wij bidden om de vrede ook voor Jeruzalem. En wij weten de vrede is het ten diepste in de vrede vorst, Heer Jezus Christus. Geef dat de ogen daarvoor mogen opengaan. En wij bidden ook, Heren, voor christenen onder de Palestijnen. Gedenk hen, Heren, ook in hun hele moeilijke omstandigheden. Wij dragen ook ons eigen land aan u op. Heren, wat is er een onrust. Ook als het gaat om wat er dan gebeurde met Israël en Gaza. Mag er meer rust komen. En wilt u ook alle nabij zijn, heren, die verantwoordelijkheid dragen ook in besturen van steden en dorpen. Ook als er demonstraties zijn. Heren, wij bidden u, ontferm u. Gedenk ook alle die werkzaam zijn ook bij politie. Wilt u ze beschermen en moed geven om hun werk te doen. Wilt u al het geweld een halt toeroepen. En gedenk ook, heren, ons land als we toeleven naar de verkiezingen. Geef ons alstublieft een stabiele regering. Die ook de grote problemen die er zijn, onder ogen zal zien. En daar wijsheid in krijgt. En dat ze dan ook een volk mogen ontmoeten. Die bereid is om samen die weg te gaan. Voor wat goed is, ook voor ons land. Maar niet alleen voor ons land. Ook voor alle plekken in deze wereld waar geleden wordt. Heren, wij bidden ook voor gevangenen. We vragen om uw zegen ook voor het werk van Gevangenenzorg Nederland. Gedenk gedetineerden die zij bezoeken. En we danken u dat er mensen zijn die zich vrijwillig hiervoor inzetten. Gedenk de gedetineerden, gedenk ook, heren, hun familieleden. Gedenk ook alle slachtoffers. Het kan vaak zo dubbel zijn allemaal, heren. Ontferm u. En mag er alstublieft ook vrede komen in Oekraïne. Heer, er is u veel te vragen. Maar we hebben vanavond ook gehoord dat u het lijden kent en ervan hoort. En heren, wij weten dat er een machtige toekomst komt. De toekomst is in uw handen. En wij bidden dan ook samen. Kom, Heere Jezus, kom spoedig. Zegent u deze gemeente, ook alle ambtsdragers, alle die bij hen horen. We bidden ook bijzonder voor dominee Van der Zwan. We danken u dat hij naar hier geroepen is. Vervul hem telkens met uw Heilige Geest. En wilt u hem zegenen op deze plek. U die roept, u bent getrouw. Hoor ons zo in Jezus' naam uit genade. Amen. Wij zingen nog Psalm 108, vers 1 en vers 4 en zingen het uit de bundel Weerklank. Nu God ons bijstaat in de strijd, is elke heldendaad te wagen. De vijand wordt door hem verslagen. Psalm 108, vers 1 en 4 uit de bundel Weerklank. Ik noemde al even dat wij weg zijn uit Monster en terug zijn dus in de provincie Utrecht. Dichtbij hier, nu in Woerden. We hoeven vanavond dus niet ver terug en de kans is best wel groot dat we elkaar wat vaker ook tegenkomen. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u, met jou, met u allen. Amen.